lezen wij uit de Heidelbergse Catechismus de 51ste zondag afdeling, vraag en antwoord 126. Zondag 51, vraag en antwoord 126. Daar vraagt de onderwijzer: welke is de vijfde bede? En die antwoordt daarop: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is: wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil, niet toerekenen. Gelijk wij ook dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Tot zover de Heidelbergse Catechismus. Overdenken wij de vijfde bede die ons spreekt in de eerste plaats van schulden. In de tweede plaats van vergeving en in de derde plaats van het getuigenis van Gods genade. Deze vijfde bede spreekt ons van schulden, vergeving en van het getuigenis zijner genade. Die zondag 51 is wel een recht troostrijke en ontdekkende zondagafdeling, als zij met weinige woorden de vijfde bede omschrijft. In het schatboek van Zacharinus en Sinus, de opstellers van de catechismus, luidt de eerste zinsnede zo: dat is, wil ons, hoogst ellendige zondaren. Dat is ook wel treffend gezegd: wil ons, hoogst ellendige zondaren, al onze misdaden en de boosheid die ons aankleeft, en des bloeds van Christus wil vergeven, niet toerekenen. Het is wel opmerkenswaardig dat er in zondag 51 gesproken gaat worden over schulden. Want in grote lijnen, er is op iedere bladzij van de catechismus sprake van schuld. Tegenover genade staat altijd schuld. Dus waar er gesproken wordt van alle weldadigheden die de Heere gedaan heeft, staan altijd onze schulden. Maar in grote lijnen gezien is dit toch eigenlijk de derde maal dat er sprake is van schuld. In het stuk der ellende waar de catechismus eigenlijk mee begint, is sprake van schuld ten aanzien van Gods heilige wil. En die schuld is daarom niet klein, omdat Christus leert ons zulks in een hoofdsom, zodat we niet met gebod op gebod en regel op regel klaarkomen, maar dat wij te zien krijgen de geestelijkheid van die wet. De achtergrond die ook onze gedachten en de wortel aanroert van ons zonde bestaan. In het tweede deel van de catechismus, de verlossing, is er ook sprake. Je zou zeggen, daar wordt de ellende kennis nog dieper. Het hoe van onze ellende wordt nog dieper ingegrift. Want als we dan denken, wat beduidt het woordelijke geleden? En wij lezen dan hoe de toren Gods tegen onze zonde, onze schuld, onze misdaden op hem was. Dat hem alle oordeel en vloek getroffen heeft, nedergedaald ter helle, dat is dat hij ook in zijn ziel helse angsten geleden heeft. Dat gaat ook weer over de schuld. Maar dan de schuld die geboet wordt. Die gedragen wordt door een ander. De middelaar Gods en der mensen. Maar de omschrijving, de schildering van deze middelaar Gods en der mensen is zo intens. Zeker wanneer de Heilige Geest dat woord aan de harten toepast. Dat als er ooit een zaak is waardoor wij de grootte van onze schuld leren zien, is het daardoor in aanmerking nemende het geneesmiddel wat noodzakelijk was om de dodelijke kwaal te genezen. Iemand kan zich ziek voelen en daaruit besluiten dat er wel een goed medicijn nodig is. Iemand kan ook zo'n medicijn krijgen dat hij het bekijkt en dat hij zegt, jong, dan moet ik nogal wat schelen. Dan moet ik toch wel wat schelen. Voelt ge? Dan zou ik ook even een verband willen leggen daarin, wanneer een oog gegeven wordt op de middelaar, God en der mens in de staat zijn er vernedering. Dan werkt ook dat mede om de schuld te leren kennen. De schuld in haar tegen God gerichte aard te zien. Dat eer God die schuld ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn heilig kind Jezus aan het hout. Dus in het stuk der verlossing komt ellende nog beter openbaar, nog helderder. En in het stuk der dankbaarheid, in vraag en antwoord 51, nog één vraag eigenlijk, op één na het einde, gaat weer over schuld. Klopt dat wel? Eens vergeven, is vergeven, blijft vergeven. Niet alleen de zonde die we gedaan hebben, maar die we nu doen en die we nog zullen doen. Alles is vergeven. Is dat dan wel in orde? Als er dan nog steeds gesproken wordt over vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ja, maar dat komt omdat de schuld in het stuk der dankbaarheid nog meer openbaar komt. Waarom? Wel, het gaat hier over een zondaar die iets mag kennen van God in zijn algenoegzaamheid en Jezus in zijn dierbaarheid. En nu komt die schuld ook te staan in het teken van de schuld tegen en aan Gods liefde. De schuld aan hem die te alle dagen zijn handen aan ons uitstrekte, die ons nog niet in de hel geworpen heeft, maar die ons kennis gaf aan zijn heilrijke evangelie. Die ons een blik gaf op hem die daartoe de dood is ingegaan vanwege onze schuld. En nu toch wat de Heidelberger elders sprak. Nee, wij maken de schuld ook nog dagelijks groter. Groter. Want de mens heeft het meeste last van de vergeven zonde. En daar vraagt hij het meest om vergeving. Juist omdat de Heere zijn vergeven bloed de kracht van zijn vergevende liefde heeft laten kennen. Aan de ziel. Daarom zijn het ook altijd schulden, misdaden. En is het recht nooit aan onze kant om te zeggen, u moet, nee, Ook is dan de ruimte niet aan onze kant om daarop te rusten. Het is wel goed te rusten in de vergevende liefde van Christus. Maar niet in de zin van een vorm, een leer, een dogma. Daar hoef je niet meer over te praten. Want wij zijn geen zondaren meer. Wij zijn geroepen. Wij zijn geheiligd. Wij zijn in Christus. Nee, dat is een heel groot te leugen als we zo door het leven gaan. Schulden. Er is een schuldeiser dus, want als er sprake is van schuld, dan moet je iemand hebben die van je, die waar je in de schuld staat. Dat is de Heere hier. Dat is de Heere. Nog een stap verder, dat is Vader. Dat is de eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus. En niet alleen tegen hem. Niet alleen bij hem. Maar ook Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is hier. We zijn hier niet aan de Sinai. Dat moet je even wel bedenken. Maar aan Sion. De berg van de levende God. Die hij uitverkoren heeft. Die dorre berg. Zijn genadebedeling, daar gaat het hier over. Moet je wel bedenken. Anders dan komt het bij de Sinai terecht. En dat is hier de bedoeling van de Heidelbergen niet. Want aan de Sinai wordt er niet gezucht. Wil ons, hoogst ellendige zondaren, al onze misdaden niet toerekenen. Nee, dat is een vrucht van het verbond der genade. Van Sion, maar niet van Sinai. Daarom zei ik, als er schuld is, bij wie? Bij wie? Nou, onze Vader die in de hemelen zijt, schuld. Tegen die God die niet moeder nog mat wordt in het dragen en verdragen. Iedere dag weer. Altijd maar door. Schuld. Ten aanzien van hem. De Vader. Die lief had met een eeuwige liefde. Die ons altijd weer bezig was te trekken. Met de koorden zijner eeuwige liefde. Tot zijn Zoon. De geliefde. De Vader, waarvan de Heer Jezus sprak, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem overgegeven in de dood, opdat de liegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Vader. Uit wien en door wien en tot wien alle dingen zijn, wiens trouw en goedertierenheid iedere morgen nieuw en vers was over mij. Vader, die zegt, indien ik een vader ben, waar is mijn eer? Waar is de kinderlijke vrees? Waar is de erkentenis? Ja, dat is nou het verschil, zal ik maar zeggen. Of dat is het speciale van de ellende waar het hier over gaat in vraag en antwoord 51. Nooit heeft iemand zoveel kwaad. Nooit bedrijft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds. Tegen de Vader aller barmhartigheid. Die het liefste wat hij had. Heeft overgegeven. Ja, zeg ik, verstonden die discipelen dat allemaal? Dat doet niet ter zake.
als wij er maar een paar lettertjes van mogen verstaan, een paar zaken, de inhoud, dan zal een groot en eeuwig wonder.
Dat is een groot wonder. Maar dit moet u onthouden.
Ja, wij, diegene waarvan hier sprake is, bij wie we schuldig staan, is die trouwe, milde zegenader, die zijn vriendelijk hart openstelde, die met zijn stem de hemelen scheurde: deze is mijn zoon, mijn geliefde, van wie wij zingen loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heere paan. Over hem gaat het. Daarom staat deze ellendekennis, deze schuld, die staat niet in het teken van een slaaf die onder de zweep en onder het oordeel kreunt en schreeuwt en wegkruipt in een hol. Deze schuld gaat vergezeld van een gebroken en verslagen hart. Deze schuld brengt een traan in het oog. Deze schuld, waar dit gebed door die lieve geest op onze lippen en in ons hart gelegd wordt, verbreekt ons en maakt ons hoogst ellendige zondaren. Dat maakt het ons. O, zegt u, maar dat kan een mens toch niet van zichzelf. Ook een mens die door de Heere bezocht is, die zegt er misschien wel een ons meer, de klauwde dik, maar is recht hartelijk bedroefd mocht wezen. Maar dat kan ik ook niet, dat is zo. Philpott zegt ergens, kijk eens, er staat in het woord: vernedert u onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen te zijnde tijd. Hij zegt dat is wel zo, maar ik zie de krachtige hand Gods niet. Laat staan dat ik me verneder onder die krachtige hand Gods. De man wil zeggen, ja mensen, het is allemaal waar. Dat schrijft hij in zijn boekje over het gebiedend gedeelte van het evangelie. En waar allemaal zulke woorden staan, net geboden. Waar die lange tijd in zijn leven niet over durfde te prediken. Omdat een hoop hele en halve Calvinisten onwedergeboren mensen trachten bezig te houden met zulke opdrachten van vernedering en van dit en van dat. En omdat het zo groot was voor hem, want hij voelde zich zo'n hoogst ellendige zondaar. Maar toen hij ziek geweest was en had de Heer hem onderwezen en toen bekende die schuld dat hij nooit over zulke teksten gesproken had. Die verbiedende delen van het evangelie. Maar dan doet hij dat wel op een wonderlijk eenvoudige manier. Want dan komt hij in deze gangen dat hij zegt, ja kijk eens, er staat in het woord. En dan begint hij een tekst te noemen. Verneder u onder de krachtige hand God en hij zal u verhogen. Te zijn de tijd. Ik zie de hand Gods niet, zeg. Laat staan dat ik me nog vernederen. Dus we kunnen dat elkaar wel voorhouden, maar. Maar zegt hij, nou komt God. Nou zegt God het. Dat is een verschil hoor. Of dat wij het zeggen of dat de Heer het zegt. Als wij het zeggen lopen we door. En als de Heer het zegt, dan staan we in één keer stil. En ik weet wel, de Heer kan door ons eenvoudig spreken doorheen spreken. Dat heeft de Heer ook beloofd. Maar toch onthoud het maar hoor. Dat er onderscheid is. Of dat wij iets zeggen of de Heer. Ook al gebruiken wij dat woord van de Heer letterlijk. Ze hebben misschien tegen Paulus ook wel eens gezegd in het begin toen hij pas begon. Toen hij nog niet zo uitgebroken was in vervolgingse. Man, wat doe je toch? Wat hielp niet. Als de Heere getuigenis geeft. Dat hij mede getuigenis geeft. Ook door zulke tekenen en wonderen. Dat is groot. Maar goed, om op Philpot terug te komen. Dan zegt hij. Maar zegt hij als die lieve geest. Scheppend spreekt. En de Heere zegt. Verneder u onder mijn krachtige hand. Dan gaat ze zelf. Dan is het laagste plekje, zegt hij, nog niet laag genoeg voor me. Dan wil ik overal inkruipen. Onder de tafel, het is goed. In de kelder, het is goed. Voel je? Ik weet wel, daar moeten een hoop mensen niks van hebben. Dan zeggen ze, ja, maar een mens moet toch en een mens... Nee, die man drukt het zuiver uit. Hij wil zeggen, we hebben van dat alles... Niets hebben we daarvan. En we kunnen het wel zeggen en voorhouden, maar daarmee zijn we nog niet verootmoedigd. Zo is hier ook, daarmee zijn we nog geen schuldenaar. Je kan elke dag het Onze Vader bidden aan tafel. En dat je er helemaal niet aan denkt, zijn die woorden dan niet goed? Die zijn zeker goed. Maar als de Heer je op de zaak van de woorden attent maakt, dan komt wel eens gebeuren. Dat er een keer komt, ik zeg niet dat dat moet, maar... Dan komt wel eens wezen dat je nog eens een keer stokt onder het bidden. Als je bij de vijfde bede komt. Vergeef ons onze schulden. Of als je misschien in een verkeerde situatie je eigen bevindt. Dat je een medemens niet wilt vergeven. Dat je niet verder kan. Dat je niet verder kan. Want dat God je laat gevoelen. Indien gij al kan er niet van harte de misdaden vergeet. Zo zal uw hemelse vader ook u niet vergeven. En dan kun je niet op de been houden met zeggen, ja, maar ik ben bekeerd. Ik ben dit of ik ben dat. Nee, dan moeten we overstag. Dan moeten we verliezen. Dus laten we twee dingen onthouden. Het gaat niet over de Sinaï. En het gaat ook niet over dat dweperige gedoe van, ja... Je moet je eigen verootmoedigen en je moet dit en je moet dat. Gaat ook niet over. Gaat over de vruchten van het genadeverbond. Gaat over een zoveel beter verbond wat God zomaar uit zichzelf wegschenkt aan zondaren. Dat is de waarheid. En dat je daar misschien meestal niet bent, dat is onze schuld. Dan moet je eigen de schuld van geven. Dat we zulke verschrikkelijke monsters zijn. Maar de Heer is waarachtig en het gebed dat hij leert is ook waarachtig. Dus die persoon waar het over gaat, dat is die milde zegenader. Je kan heel lang harde gedachten van God gehad hebben in het leven. Je kan onder de wet gezucht hebben misschien, als onder een moker, een zweepslag. En dat je door onrust voortgedreven wordt, dat kan allemaal. Je kan midden in de nacht je bed uitvliegen. En dat je denkt, het is al afgelopen en verloren met me. Vader, help me toch. Moeder, ik weet geen raad. Maar de andere dag, dat schijnt de zon weer. Dan gaan we ook weer verder. Kan heel wat. Maar dit is toch iets anders, geliefde. Dit is de teling van het heilig evangelie. God is goed. De Heer is goed en recht, barmhartig en genadig. Kijk, en dat wordt nou juist het pijnlijke. Dat wordt nou voor een zondaar juist het bedroevende. Dat wordt het ingrijpende, waar de Heer hem bij bepaalt. Ik leerde Efraïm gaan. Hij leerde ze lopen. Maar ze hebben zich afgewend van die trouwe God, menigmaal. Kijk, en dat is eigenlijk een droeve, pijnlijke zaak. Want het stelt ons als schuldenaars tegenover een vergevend God en Vader. Het stelt ons als zulke kinderen... Ze zijn weer telkens afgeweken en door hun zonden uitgeteerd. Wat is schuld? Dat weten de kinderen al. Weten de kinderen al, de grote mensen, de jongens, iedereen weet wat schuld is. Als schuld is, dat betekent je moet iets betalen of je hebt iets gekregen en je betaalt iets. Je kunt in de schuld staan bij een winkelier of bij een bank dat je een hoop geld opgenomen hebt en je blijft in gebreken. Of dat je iets koopt, dat is niet aan te recommenderen, dat doe ik niet. Maar je koopt iets op afbetaling, moet je niet doen maar. Maar in deze tegenwoordige tijd met huizen en zo, dan kan dat niet anders natuurlijk. Maar je blijft in gebreken. En nou ja, die regeling die gaat wel door als je op zijn tijd je schulden voldoet. Maar doe je dat niet, dan een paar keer een aanmaning en dan haal je het gauw bij je weg. Dan zegt die man, geen manier die wasmachine. En dan neemt hij mee. En dan ben je er slecht aan toe. En dan heb je al zoveel betaald. En hij verkoopt hem alweer een ander. Voor niet al te duur. Kijk, dat beeld wou ik eens even heen. Hè? Als je nou niet betaalt. Dan wordt het weggehaald. Dan wordt weggehaald. Dat is nou mens. Maar hoe is nou die Heere God? Want die had al 1000 keer alle genade tot de laatste boterham, tot het laatste korreltje van ons weg kunnen halen. Waarom? Omdat we niet betalen. Dan kun je zeggen, ja maar wij hoeven toch niks meer te betalen, wat is dat nou? Mijn gelofte u betalen, menigmalen plechtig aan u toegezegd. Dat hebben de kinderen geleerd. Ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen, loven uw majesteit. Ik zal mijn gelofte de Heere betalen, nu en in de tegenwoordigheid der goden. Ik zal mij buigen naar het paleis uw heiligheid, om uw naam wil. Ik zal met vreugde in het huis des Heeren gaan, om daar met lof zijn grote naam te danken. Schuld, ja. Maar dit is geen schuld, moet je goed begrijpen, kinderen. Het gaat niet om de Heere te betalen, de Heeringsdaalders, en in een heleboel mooie werken. Gaat in de eerste plaats om de erkentenis. Derkentenis. Derkentenis dat Hij alle macht heeft, ook in mij. Hij die de werken des duivels zou komen te verbreken. Hij die de ellendige leidt op rechte wegen en paden. En ik? Schuld. Ja, dan kun je zeggen, het is geen schuld waar de mens om verdoemd wordt. Want het gaat hier over de levende kerk Gods. Nee, maar het is een schuld. Die dierbare zoon Gods die is verdoemd. En daarom is het zo'n pijnlijke schuld. Ach, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Daar is altijd ruimte voor. Schuld in het niet erkennen. En dat is zo'n groot veld, daar kunnen we maar een fractie van noemen. Je leest het in de schrift. Bij alle vermaningen die je leest, kun je altijd maar erbij denken waar wij open voor staan en hoe het met ons is. Als er staat, blust de geest niet uit, dan zegt de Heer dat niet tegen stenen, maar tegen zijn kinderen. Ze zeggen, ja, een mens kan de geest niet uitblussen. Nou, heb jij je nooit aan het werk gezien? Om de Heere, zijn werkingen van de Heere tegen te staan, uit te blussen. Ga maar na. Je moet het zien in het leven. Als je wandelt, als wij wandelen op onze kromme wegen. De Heere verbergt zijn aangezicht. Kun je zeggen, ja, de schuld is uit het boek weggedaan. Dat is allemaal waar. Maar de Heere kan het niet verdragen. Hij neemt dat niet. En wij zeggen wel eens, wat is het toch donker. En de mens zit wel eens te huilen. Vroeger was ik zo anders, dat hoor je dan wel eens, hè? Zoveel jaren geleden. Maar meestal zijn de redenen en oorzaken te noemen. En niet zomaar in het algemeen, maar in het bijzonder. Dat hij afwijkt van de Heere. Je leest in de schrift toen Jezus in vet werd, toen sloeg hij achteruit. Gij zijt vet, gij zijt dik geworden. Gij hebt vergeten de naam van uw God. Moet je daar eens aan denken. Aan alles van het hele leven. En ik wil er echt niet aankomen als je zegt, ik hoor hem toe naar lichaam en ziel. Volkomen waar. Ik ben er verblijd mee als je dat mag zeggen. Voor tijd en eeuwigheid aan hem gebonden. Maar dan is het helemaal bedroevend eigenlijk. Als je daar zoveel licht in ontvangen hebt, wat is het dan tergend, wat is het dan ellendig, bedroevend. Dat hij die trouwe vader in de hemel, die nou zo goed voor hem geweest is, die hem lief had met een eeuwige liefde, dat hij die nou zo verdriet doet. Je leest ook, dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Dat lees je ook, wordt ook aan de gemeente gezegd, eerste liefde verlaten. Dat zijn ook misdaden, schulden. Want die eerste liefde, daarin is de Heere Jezus alles. Daar wil de mens niets meer weten. Daar zou die willen zeggen, uren, dagen zou die daarin willen zijn, zonder naar de tijd te vragen. Om hem alleen te aanschouwen. Het lam Gods dat zo goed is. Daar zou hij altijd naar willen luisteren. Het is hem genoeg, de Heer Jezus Christus, ook in zijn leven. De slaafse en wettische banden worden verbroken. Hij krijgt een oog op het genade alleen. En als hij dan elke keer zijn eigen rommeltje weer oppakt. En hij neemt het op zijn nek en hij gaat daarheen als een gelovige of als een bekeerde of als een gerechtvaardigde, een wedergeboren mens. Dat zijn ook schulden. Verschrikkelijk wat een schuld. Hoogst ellendige zonde. En hij ziet het nog niet ook als de Heer hem niet steeds aan ontdekt. Als de Heer niet doorgaat met hem te ontgronden en te ontbloten, gaat hij maar door op die weg. Zie je, met zo'n gebed worden eigenlijk alle hoogstaande mensen worden op een hoop gegooid van hoogst ellendige. Zeer ver van het vaderland. Ja, zou ik zeggen, van het vaderhart verwijderd. Wat hun aangaat. Die niets hoeven te pretenderen van wij en wij. Hoogst ellendige. Hier wordt alles bijeengeveegd op het blik van de Heilige Geest. Van deze ontdekkende bede. Vergeef ons. Dan sluit hij alle medezondaren bijeen. Alle kinderen van dat geestelijk huisgezin. Zijn eigen kinderen ook. Daarin voelt hij in die gemeenschap der heiligen dat het een erfenis is. Het is wat om aan te pakken. Dat het een erfenis is waar die de Heere gegeven heeft aan zijn zoon. Dat je zegt, wat moet hij ermee doen? Een schurftige hond is nog niet zo afschuwelijk dan zo'n erfenis. Hoogst ellendige zondaren, of arme zondaren, tegenover hem. Het is geen poespas, je hebt een hoop mensen die zweren bij het woordje arme zondaren. Dan wordt die andere arme zondaren, we zijn zondaren. Of als we nog eens zondaar mogen zijn. Of hij zegt dat we nog als op dat plekje mochten komen, nee, daar kun je niet komen.
En daar zal het heen moeten.
Nee, dat gaat vanzelf hoor, dat doet de Heere. Maak je maar niet druk. Laat het maar gerust aan de Heere over om hem dit te doen verstaan. Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden. Zij de arm dan, hier wel. Waar ze die biddende priester geloven, die door Vader in de wereld gezonden is, daar zijn ze aan. Het is erg genoeg dat de apostel, dat de geest, dat God getuigt, gij weet niet dat ge zijt jammerlijk, arm, naakt en blind. Dus als er in ons midden bij zijn, armen en naakten, dan moet je niet zo gering over doen, want dat is een grote genade Gods. Grote genade Gods. Als het waar is, natuurlijk. Ik bedoel nou niet dat praten over de armoede, want dat hoort bij de godsdienst. Maar voor het aangezicht des Heeren, dat je misschien wel naar de kerk gegaan bent of opgestaan bent uit je bed vanmorgen al, als zo'n hoog ellendige zondaar. Je zegt dan, bah, afschuwelijk monster ben je toch. Geen hart, geen stem, geen oor, geen oog, geen mond om hem te prijzen. En toch te weten, hij is het waardig. En toch te weten, hij is alle liefde waardig, alle hulde, alle eer. Ja, te weten dat hij goed voor je is en nog is, dat hij je lief heeft met een eeuwige liefde. Te weten. En dan zo. Och, het kan best zijn dat dat werkelijkheid is. Dan moet je daar niet gering over denken. Moet niet gering over denken, want duizenden mensen weten niet dat ze jammerlijk arm en naakt en blind zijn. Ze geloven het niet, want ze spelen er altijd mee, net als met een beurt met centen en met een blokkendoos waar de kinderen mee zitten te spelen. Zo speelt een godsdienstig mens met arm, ellendig, jammerlijk en naakt. Begrijp je? Maar als die net zo vrolijk zit te praten, dan moet je niet 10 minuten daarna komen in huis, want dan zeg je, nou, valt me gewoon mee. Valt me gewoon mee met die. Begrijp je wat ik bedoel, hè? Dat zijn van die blokjes, die horen er nou eenmaal bij. En het zijn meest zwarte blokjes, dus daar speelt men dan een beetje mee. Ik geef u de verzekering dat iemand die het werkelijk is, die loopt er nooit mee te koop. Die verblijft zich in de rijkdom van Gods genade. Als die werkelijk een arme stakker tegenkomt, dan verblijft hij zich daarin. Maar hij is niet herkenbaar zoals zoveel in de godsdienst dat hebben. Dan zeggen ze, oh ja, dat is er ook een hoor, waarom? Ja, eens kijken. Dan heb je het altijd over zijn zonde en over dit en over dat en wie en wat zijn wij. Nou, dan moet je maar een vraagteken achter zetten. Want waar het hier over loopt, dat zijn voor God, die worden het ook steeds weer gemaakt bij de voordeur. Hoogst ellendige zondaren. Maar ze wijken. Ze willen niet wijken van de genade Gods. Begrijp je? In de godsdienst heeft men helemaal geen kennis aan de genade. Men praat er toch over zulke dingen. Dat is erger. Maar in het leven heeft men wel terdege kennis aan deze dingen. Omdat men kennis heeft aan genade. Maar men loopt er niet mee te koop. Men loopt er niet mee te koop. Nee, dat weet de Heer alleen. Ja, misschien je vrouw of zo. Of. Maar is soms ook nog ineens. Soms ook nog ineens. Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden. Man, het gaat toch niet over misdadigers. Het gaat toch over dankbare mensen. Misdaden. Misdaden horen toch bij misdadigers. Dat kun je toch hier niet toepassen. Op misdaden. Zeker als wij het woord misdaad lezen, dat spreekt nog sterker aan als het woordje schuld. Het is een daad die mis is, die fout is. Maar voor ons heeft het woord een geladen klank. Bij misdaad denk je onwillekeurig aan iets ergs. Niet een gewoon vergrijp, maar oh ja, moord en doodslag en noem maar op. Zulke soort dingen. Roof. Misdaad hoort bij misdadigers. En het gaat hier over verlosten. Over zondaren. Die gezegd hebben, uw naam worden geheiligd. Kan dat? Ja, dat kan heel goed. Al onze, er is geen groter misdadiger dan een zondaar die gelooft. Dat is een misdadiger die dit leert bidden. Vergeef ons onze schulden. Dat is zo'n verschrikkelijke misdadiger. Dat hoef je niet te zeggen hoor, je hoeft hem niet na te schrijven op de straat. Je hoeft hem niet te geestelen en te mishandelen, want dan beroept hij zich op zijn burgerrecht. Maar het gaat nou eens even over God en hem. Bij wie wij in de schuld staan, al onze misdaad, dan zegt die Heer, als u de stukken voorlegt, waar de Heer komt, ik teken ze. Dat is allemaal voor mij. Alles wat je in het woord vindt aan misdaden, noem maar op. Is dan er heel wat in de Bijbel opgetekend, hè? Van veel mensen, misdaden. Je allemaal voorhoudt en het wordt getekend voor een boom. Ach, die niet anders voorbrengt. En de Heere zegt, ken je dat? Ja, zegt hij dan, ben ik. Misdadiger. Een misdadiger ben ik, ja. U zegt misschien, ja man, maar dat kan toch meestal niet leiden. Dat weet ik wel, het kan bij ons nooit leiden. Maar waar de Heere komt, daar kan het wel leiden. Daar gaat de hand wel op de mond. Daar verfoeit hij zich wel in stof en as. Daar herkent hij wel zijn dwaasheid en zijn weerspannig overtreden. Misdaden. Ja, dit is geen pijnstillend middel. Dit is geen bedekking voor mensen die heimelijk en openlijk als het ware op hun goddeloze wegen volharden. Dat ze daar nog troost uit zouden putten in die zin. Wees maar gerust, bevrees dan. En schroom maar voor het zwaard des Heeren. Want de Heer is een wreker. Daar loopt het hier niet over. Dat maken ze altijd van de waarachtige godsdienst. Dan zeggen ze, het is wat moois mensen. Of een mis, maar er zal toch wel, en zal toch in de vrucht zijn. Ja, dat maken ze, dan beginnen ze dat te verdenken. Maar alleen die waarachtig gelooft dat hij een misdadiger is. Die dat gelooft. Die gelooft ook alleen. Graag op uw spoor mijn wankelende gang. Is er tegen de katechizant. Als jullie nou wat groter zijn geworden. Die hoort bij de gemeente als beleidende lidmaten of zo. En er zou er een bij me komen die zou zeggen. Nou, dat is ook wat hoor. Loop ik daar in Amsterdam, door de een of andere obscure buurt of straatje, en wie denkt hij dat ik daar naar binnen zou gaan? Hij heeft me niet gezien. Hij keek goed om me heen. Wie denk je? Die. Dat is ook mooi. Oh, stel voor dat er zoiets gebeurt, hè. De werkheilige godsdienst zou jaren genoeg hebben. Want ze blijven graven en praten erover. Ze zeggen, ja, dat komt ervan, hè. Dat komt ervan, die leer. Anderen zouden zeggen, mooi, die vrome lui, houdt ze in de gaten. Hij zegt tegen de katechizant, wat zegt nou een zondaar? Wat zou nou een zondaar zeggen? Die zegt, jongen of man, je hebt het niet geloofd dat je zo laag en liederlijk sujet was. Dat hij dat geloofde en hij had daar niet gezeten. Rijd je. Een zondaar komt uit een hoek waar geen één onwedergeboren mens kennis aan heeft. Want als de hele werkheilige godsdienst in de brand vliegt omdat ze wat horen, die heeft dit of dat gedaan. Nou, daar hebben zondaar nou niet zoveel woorden voor over. Maar dit, dat we het niet geloven, het ontwijfelbare getuigenis God, dat we boeleerders zijn, rovers van de naaste, mijn edige overspelers en overspeelsters, dat niet geloven. Zeg, dat vindt de godsdienst nog niet zo erg. Begrijp je? Die vinden het veel te mooi als de zaak fout loopt. Vinden ze mooi. Dan zeggen ze, dat komt ervan. Maar ook hun val wordt bereikt. En weet je wat dan nog ergst is? Als je daar zo'n man opzoekt. Hè? Of zo'n meisje. En je zegt, joh, Jan, Kees of Piet. Dat en dat heb ik gehoord. Daar moet ik eens over praten onder vier ogen. Geloofde jij dan niet, wat je altijd verkondigd is, dat we van die ontzaggelijk lage, vuile zondaren zijn? Geloofde je dat nou niet? En als die dan zou zeggen, schijt eruit met die praatjes, daar wil ik niks meer. Ik heb er mijn zakken vol van die godsdienst. Weet je wat een zondaar daar zegt? Denk erom, Jan, je hebt dat gedaan. Maar dit is nog erger. Dit kost je leven als je dat doet. Begrijp je? Als je dat doet. Och, er zijn wel eens mensen hier weggelopen. Hè? Niet naar een publiek huis hoor. Niet naar de kroeg. Nee hoor. Het zijn nog heel godsdienstige mensen gebleven. Maar ik heb wel eens gedacht. Ik zou het niet zo erg gevonden hebben. Als ik hem een keer slingerend op straat tegengekomen was en ik had hem bij zijn kraag moeten pakken en thuis brengen. Als dit. Is dat vergoeien? Want een zondaar weet wat een misdadiger dat hij is. Weet het. Ik heb wel meegemaakt dat van nabij, dat een man zijn vrouw bijna dood ranselde. En ergens nog, te begrijpen, die vrouw had overspel gedaan. Maar er zat een zondaar bij. En toen die weer die vrouw vlak in haar gezicht sloeg, toen stond die op dat hij gaat zitten. Schij uit. En die ging niet die vrouw vrij praten. Helemaal niet. Maar die ging hem eens onderwijzen. Wat een lage, smerige, zondare wij zijn. Voel je. Mensen, het gaat niet over de zonde goed te praten. Maar ik wil u daarvoor op waarschuwen en daarheen leiden. Alleen degene, begenadigde, die zichzelf ellendelingen zijn, die begrijpen dat. En maar de rest moet je maar laten waaien, want ze hebben er helemaal geen verstand van. Helemaal geen verstand van. En ik weet dat het zaad in ons aller hart leeft, maar de Heere komt toch zijn volk er meer en meer in te onderwijzen. Dat dit een waarachtige waarheid is. Misdadig gelooft hij te zijn. En waar hij dat nou gelooft, dat moet ik tegen mij ook zeggen. Voel je wel aan. Als ik mij niet zou handhaven, maar ik zou werkelijk geloven, dag aan dag, dat wat we wel eens zingen, Ik ben tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Je voelt wel aan, dan zou die dagelijks zeggen. Houd gij mijn handen beide met kracht omvat. En de Heere, die is niet karig. Nee hoor. De Heere, die geeft mild en overvloedig. De Heere zegt, ik doe wandel in het midden van de paden des rechts. Maar hij houdt zijn eigen vast. Dat het zo erg nog niet is. En daar gaat hij. Ondersteboven. Dat moet je altijd maar zeggen. Als je wat hoort, dan moet je maar zeggen. Dan wil de mensen graag dat je ook nog eens erover gaat zitten praten. Had je dat nou gedacht, dan had je dat nou. Dat zo'n man en dat hij dat nou gedaan heeft, of zo'n vrouw, of zo'n jong. Dan moet je maar gewoon zeggen, alsjeblieft uit met die godsdienstige kletspraatjes. Daar kopen we niets voor. Weet je wat ik erg vind? Dan sluit je eigen er maar bij in. Dat we dat nou niet geloven, hè? Dat we van die lage sujetten zijn. Dat we dat nou eens waarachtig geloofden voor God. Dan speelden we er niet mee. Maar we denken, het zal met mij nog wel loslopen. Zal met mij wel gaan. En ik ben gelukkig zo niet. En ik ben zo niet. Maar als we dat niet geloven, gaan we. Wil ons arme zondaren, wat een gezegende stand. Al onze misdaden. De dadelijke zonde. Ja, maar een mens leeft toch maar niet in de zonde die God weet. Ganselijk niet. Ganselijk niet. Maar die krijgt misschien wel zonde waar een ander geen eens erg in heeft. Die heel zijn leven binnen het paadje wandelt en die met afschuw spreekt over die en over die wat die gedaan heeft. Die vergeet nog wat. Waar die arme zondaar net erg in krijgt, die misdaden. He? Kan nog heel eenvoudig zijn. Kunnen ook daden zijn, ook al struikelen dagelijks in velen. Een mens die is altijd, er is geen minuut zonder zonde, zegt Luther. Maar neem dan dat verdoemelijke eigen ik van ons is. Je hebt net aangenaam ergens geweest misschien en je bent er niet buiten. En je zegt, die aardig gedaan. Die aardig gezegd. Is dat geen misdaad? Als je nou buiten was gaan zingen, gij toch, gij zijt alleen de roem. En dat je misschien bij een buurman naar een complimentje loopt te vissen. Zeg hoe dat je dat nou gedaan hebt. Eraf gebracht. Misdaden. We zijn zo tevreden over ons eigen misdaden. We doen net alsof we zelf ook nog enig gewicht in de schaal leggen. Met onze ervaring. Misdaden. Misdaden. Je prijst zo'n grote naam niet. Ook een misdaad. Het is me wel eens zo'n misdaad geweest dat ik 5 minuten nadat ik het woord Gods gelezen had, geen eens meer wist wat ik gelezen had. Nog wat gedankt had, niks. Een misdaad. God die uit zijn oog eenmaal een briefje schrijft aan zulke lage doemelingen. En ze hebben nog niet eens de interesse om het te lezen. Ja, je moet er niet zo min over denken, over die misdadigers. Want het is nog minder. Het is nog minder. Oh, het is een legio van misdaden. Alleen. Nogmaals, als je denkt dat je daar je boze, goddeloze leven mee kan bedekken, dan ben je wel eind de plank mis. Dat is gruwelijk. Dat is gruwelijk. Want de apostel Paulus zegt dat hij in vrede onder zijn mensen gewoond heeft met een onergelijke consciëntie. En maar toch, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Reinig mij van mijn verborgen afdwalingen, o God. Heb je ook misdaden? Met je kinderen, of zeg je bij je eigen, nou gelukkig, dat ligt achter me. Dat heb ik gehad. Hebben jullie ook misdaden? Heeft God je dat ook geleerd? Door zijn woord? misdaden. Ja, dan kan best nog wel eens wezen dat je buurman denkt, ik geloof niet dat die man er kennis aan heeft, want hij zo openbaar komt als zo'n boos schepsel als je te nakomen. Maar je krijgt toch de klap daar naar binnen. Je krijgt toch weer. Je gaat eraan. Dan lig je stilletjes in een hoek. Of ja, je denkt lelijke schof dat je er bent. Dan geef je die en die de schuld, maar het is je verdoemde hoogmoed, je eigen ik, zin en wil. Dat wil je erdoor jagen. En nou voel je je onvergelijkt, boze aangat, met je aangezicht naar de wand gekeerd. Zo gaat een zondaar eerlijk met zich om. Omdat de Heere zo eerlijk is, omdat de Heere het hem leert. Misdaden. De grootste misdaad is dat je niet altijd gelooft in de Heer Jezus Christus. Als de enige offerande die voor God geldt. De grootste misdaad. Dan kun je zeggen, ja, daar kan ik niks aan doen. Nou ja, dat komt omdat je ook nog niet hoort bij dat volk waar het hier over gaat. Anders zou je zo niet spreken. Ik wil geen eens met je praten zo op die manier. Daar heb ik geen eens zin in. Want dat geeft hete hoofd, de koude hart. En als de avond voorbij is, dan zeg je, we zijn nog geen halve meter gevorderd. De mens die blijft toch wie die is. Geen eens lust in hem over te praten, dus dan moet je het zelf ook maar niet erover praten. Van, kunnen wij er niks aan doen dat we niet geloven? Nee. Van zonde overtuigd, die geest. Van Christus, omdat ze in mij niet geloven. Nou is het met geloof. En met de hoop en met de liefde. Heb je goed er al doorgebracht te zien, levend overdadiglijk? Of heb je het zo ver mogelijk bedekt met je eigen woorden? Dat is ook tot oneer van hem. Dat je de genade God zijn bemoeienis, zijn weldaden verduistert. En alles maar weggooit en zegt, nee, het is niks hoor. Dat is ook vleeselijk, dat is ook misdadig. Dat is misdadig. Als iemand zo goed voor je is, dag aan dag overlaat met zijn gunst wijten. En je doet net of hij zo'n harde meester hebt. Die het licht in je ogen niet gunt. En die er altijd op uit is om je maar naar beneden te duwen. Dat is ook misdadig. Intens goddeloos. Vooral nog als je dan zelf net het alsof je graag anders zou willen wezen. Ik zou ook wel eens graag. Maar ja, de Heere die wil dat niet. Hè. Wat een misdadig. Daar krijgt de zonde allemaal ook voor. Die fijne worteltjes, die haarwortels, die worden ontdekt. Waar die overheen liet misschien. Die dacht, nou ja, aan dat en dan denkt hij aan een grote zonde en hij denkt aan dit en aan dat. Nee, maar nou die misdaden. Dat hij nou die lieve zoon van God niet gelooft. Zijn woord. Och. Nou zie je, dan gaat hij ook vragen. Wil mij hoogst ons, hoogst ellendige zondaar. Al die misdaden. En ook de boosheid die ons altijd aanhangt. Wat is dat? Is dat iets aparts? De boosheid die ons altijd aanhangt. Nou, ik zou het liefst willen omschrijven met de woorden van de belijdenis. Die onzalige fontein. Die altijd kwaad opborrelt. Waar nog nooit één druppeltje goed water uitgekomen is. Die onzalige fontein is niet ganselijk weg. Maar die welt maar op. Al onze boosheid. Die ons altijd aanhoudt. Met andere woorden, waar we nog geen seconde van gevrijwaard zijn. Overdag en 's nachts niet. Dat ik een zondaar ben. Dat ik van mijzelf een fontein in mij heb. Een doodsfontein. En die gestaag als het ware opwelt. Alles wat niet goed is. Niet goed is. En dat komt uit. Ja, dat komt niet uit van de buitenkant. Nee, Gode zij dank. Ik hoop dat de Heer u en mij ervoor bewaart. Het kan ook uitkomen aan de buitenkant. Dat we zo vermetel geworden zijn dat de Heer zegt, nou zal ik je te schande maken voor alle mensen. Dat kan ook. Maar ja, het is een harde weg. Ik hoop dat we het stilletjes in het verborgen voor de Heer mogen beleiden, voordat we op dat voetstuk staan. Als we op dat voetstuk staan, dan maken we een enorme slag als we behoren bij het volk des Heren. Kolbrugge zegt ergens, God snijdt soms een heilige de neus en de oren af. Ten aanschouwen van de omstanders. Omdat het voor goed uit zou zijn. Want als je bij Gods kinderen behoort, dan meent de Heer dat niet. Als je er niet bij behoort, dan mag je doorgaan. Met heel je stelselmatige, ingebeelde godsdienst. En je mag steeds vetter worden in de godsdienst en dikker. Maar als je bij de kinderen behoort, dan komt er een ogenblik dat het gaat kraken. Fout gaat lopen. Boosheid. Ik hoop dat we het in het verborgene weet. Die mij altijd aanhangt. Dus niet, het is goed dat je elkander lief hebt. Maar doe niet te liever. Doe niet te liever. Doe niet te liever. Doe niet dat overdrevene. Doe niet dat akelige dat je voelt. Ja, zo zijn wij niet. Doe zo niet. Want des te harder wordt de tegenvaller in het leven. Doe zo niet. Beken liever dat je nog geen kruimeltje goddelijke en natuurlijke liefde hebt. Heb je niet. Je hebt wel boosheid en misdaden. Maar geen natuurlijke liefde ook. Jongens, daar moet je ook om denken als je gaat trouwen of als je getrouwd bent. En ja, dat is toch vanzelfsprekend. Ik? Nee, maar dat is mijn liefste, dat is mijn... Ja, maar doe niet te vermetel. Doe niet te vermetel, anders zou het gauw kunnen ervaren. Hoe broos, hoe ellendig, hoe aangevreten het is. Het is Gods gave, ook dat. Ook dat is Gods gave. Kennen we ook niet, als je nou rekent dat het een wonder is dat het op aarde geen hel is, dat we elkaar allemaal uitvermoorden, en als je dan het van elkaar mag houden, dan hoef je toch niet te zeggen, nee. Dat is de Heere. Geeft hij allemaal. Ook die natuurlijke weldaden. Daarom blijf daarbij. Nee, ik moet anders zeggen. De geest Gods houde ons daarbij. U en mij ontdekken ons meer en meer. Aan de boosheid die ons altijd aanhangt. Kijk, dan worden we nooit wat. En dan worden we nooit wat. Dan zeggen we nooit, als de gerechtvaardigde mensen gevraagd worden, dan steek je je vinger niet op. En bekeerden zijn er nog bekeerde mensen. Dan zeg je ook zo niet meer, is het nog oude volk hier nog een enkele? Als er een enkele, ja dat geloof ik wel, dat een enkele van het oude volk nog maar wees. Het is dunnetjes in de landen. Oh nee, daar lach je om. Dan zeg je, zak in de stront met je godsdienst, man. Daar hoor jij niet bij, bij dat oude volk. Ja, want dat is de vrucht, hoor. Je moet niet denken dat je van twee wallen kan blijven eten als de waarachtigheid van Gods woord ons ingedrukt wordt in onze zielen. De boosheid die ons altijd aankleeft. Dan laat je dat niet meer wijsmaken. Ik schijn maar uit, er zijn hier nog een stelletje ploeten. Die zijn er wel. En we hopen dat er nog bij zijn die het geloven. Die het geloven. Maar voorlopig als de dominee maar vast geloven dat hij de grootste is. He? dan is het nog wel houdbaar voor hem in de gemeente. En dan hoeft hij niet zo te praten van... is er nog eentje van het oude volk? Die begrijpt mij dan zo gezegd, hè? Ga je uit. God brandt dat eruit. Door zijn lieve geest te ontsteken in waarheid te leren bedelen. Vergeef mij ons, onze schuldig. Kijk, en dan hoef je niet in liefdigheid te verzanden, want dan mag je uit liefde ook nog tegen zo'n man zeggen, joh, vraag toch aan de Heer of hij verlost wordt van al je komedie. Vraag toch of dat de Heer je werkelijk wil ontdekken hoe het is. Begrijp je? En dan zeggen ze, dat is een harde kerel misschien, maar dat komt nou uit zijn liefde voort, want je gunt die man zijn verderf ook niet. Dan speelt hij nog zo'n komedie. Geloven wij, mochten we het maar geloven, alle tezamen, jong en oud, schuld. Niet dan schuld, boosheid die mij altijd aanhangt. Dan word je alleen wakker als je van die dierbare zaligmaker hoort. Die gekomen is om zondare zalig te maken. Hey, daar ga ik even voor zitten. Heeft die man nog iets te vertellen van, ja, even naar luisteren. Hoe hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken. En zijn gezegende hand in zo'n wespennest te steken. En die hem nog steken ook. En dat hij zegt, nee kind, houd die angel maar bij. Weg ermee. Weg ermee. Ik ben uw heil alleen. Dan ga je van de Heer Jezus houden. En je gaat steeds meer beseffen. Dat het een eeuwig wonder zal zijn. Als vandaag of morgen het eind van de reis komt. En we mogen uit vrije genade. Dat akelige jammerlijke van onszelf verlaten en verliezen. Dat zal zo'n schok geven. Als die zijn ogen opdoet in de volmaakte vrijheid. Dat hij zal zeggen, nee, maar dat gaat nou werkelijk alles ver te boven. Alles kwijt. Die drekgod kwijt. Zijn eigen kwijt. De boosheid die hem altijd aanhangt, kwijt. En hem alleen te leven, eeuwig bereid. Amen.